Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Psalm 85, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 85. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in het boek van de psalmen. En daarvan de negende psalm, psalm 9, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit psalm 81 en daarvan het 12e vers, opent uw mond eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En wat er verder volgt, de 12e van Psalm 81.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm van David voor de opperzangmeester op Mutlabben. Ik zal de Heere loven met mijn ganse hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal uw naam psalm zingen, o Allerhoogsten. Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht. Want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden, de goddelozen verdaan, hun naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen volleind in eeuwigheid en hebt gij de steden uitgeroeid? Hun lieden gedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid te gerichten. En hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. Psalm zingt de Heere die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt derzelve. Hij vergeet het geroep der ellendigen niets. Wees mij genadig, Heere, zie mijn ellende aan, van mijn haters mij aangedaan, gij, die mij verhoogt uit de poorten des doods, opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochters Sions vertellen, dat ik mij verheuge in uw heil. De heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. De Heer is bekend geworden. Hij heeft recht gedaan. De goddelozen is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon Sela. De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Want de nooddruftige zal niet voor altoos vergeten worden. Noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn. Sta op, Heere. Laat de mens zich niet versterken. Laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. Sela.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is door uw onbegrijpelijke goedheid dat u ons opnieuw weer samenbrengt op die plaats des gebeds. Op die plaats waar gij uw woord laat verkondigen en waar gij laat prediken de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. We hebben het zojuist horen voorlezen. De Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. Wie zal dat kunnen begrijpen? Wie zal dat kunnen verstaan? De Heere, dat is die God die we vertorend hebben met onze zonde en met onze ongerechtigheden. Dat is die God wiens schepping we meegesleurd hebben in onze diepe val. Dat is die Heere wiens woorden we niet geloven en wiens oog het bodem we overtreden hebben. En u laat gij, o dierbare Jehovah, prediken dat in Christus gij een hoog vertrek zijt voor de ellendige en voor de nooddruftige. Dat gij nu een weg hebt uitgedacht waar geen weg meer was. Opdat verloren zoden en dochteren van Adam zalig zouden kunnen worden. O, wij hebben muren opgericht, zulke dikke muren, dat wij in eeuwigheid niet meer in staat zijn om die muren weg te halen. Uit en van onszelf zullen we nooit en te nimmer meer tot God kunnen wederkeren, maar nu dat onbevattelijke wonder dat gij nu poort en poort gemaakt hebt. In het werk van uw lieve zoon zijt gij, o Vader, tevreden gesteld. En nu kan er een zondaar op grond van dat werk in de gemeenschap met God hersteld worden. En daar mogen we vanavond, als u ons daar nu wat van schenkt, nabij bepaald worden. Want Heere, ook vanavond zal die vraag aan de orde zijn, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven. En dan is dat het geheim van de christen die die onmacht dragen, dat hij het getuigen mag dat ik nou niet meer mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. O, ze konden ze dat altijd maar geloven. Konden ze daar altijd maar de kracht van ervaren? Konden ze daar altijd maar de zoetheid van smaken? Dan zouden ze zo menigmaal niet ter neergebogen over de aarde gaan. Maar dan zouden ze meer uw naam verheffen in het lofgezang en in de verwondering en in de aanbidding. Want gij zijt die God die van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad over een verloren mensengeslacht. En daar hebt u niet gekeken naar afkomst of naar rang of stand. Maar gij hebt van eeuwigheid lief gehad. En die zullen er komen. Die zullen gevonden worden. En die zullen toegebracht worden. Lieve Heere, zou u vanavond dat werk van toebrenging willen schenken bij ons en bij onze kinderen. O, wat zal het toch zijn om onbekeerd te moeten sterven. Wat zal het toch zijn als we voor het laatst uw woord zullen gehoord hebben. En als we dan die boodschap naast ons neer zullen leggen. Gij hebt uw dienaren uitgezonden met die lastbrief. Om te verkondigen de rechtvaardige het wel. En de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. En eenmaal zult gij ook van uw dienaren rekenschap afvragen. Hoe zij die boodschap in het midden van de gemeente die ze ontvingen van u hebben gebracht. En Heere, dan smeken wij van u dat de liefde van Christus ons dringen mag. O, dat we toch als die herder achter de kudde mogen aandringen om toch te prediken de dood in Adam, maar het leven in Christus. Om die twee wegen voor te houden, die weg des doods waarop we allen verkeren, maar ook die weg die ten leven leidt. Wil u vanavond nog in ons midden zijn, Heere? Wil u de rijen doorgaan en komen gaan van oor tot oor? Misschien zijn er van die heilbegerigen. Misschien zijn er van die uitzienden onder ons. Misschien zijn er van die hongerenden en dorstenden die u niet meer kunnen missen en die om u verlegen zijn geworden. Maar die moeten zeggen, o, wie zijt gij toch en hoe zal ik ooit tot u kunnen komen? Hoe wordt die schuld betaald? Hoe zal die gemeenschap toch tot stand worden gebracht? Wil u dan vanavond hier nog onderwijs schenken, nadat elk van noden heeft? Maar wil u dan ook alles wegnemen wat de loop van uw woord kan tegenhouden? Want Satan is er altijd bij. Waar uw woord verkondigd wordt, daar is Satan erbij. Wil gij, Heere, de Satan schelden, dat hij van ons vliede en neem onze gedachten gevangen en geef ons op u te zien, opdat het ervaren mag worden en zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Heere, u kent ons allen hoofd voor hoofd en hart voor hart. U kent onze levens, onze gezinnen, onze zorgen en onze zonden. Ach, alles ligt naakt en geopend voor uw aangezicht. Zo rechtvaardig zou u ons voorbij kunnen gaan. Zo rechtvaardig zou u onze weg kunnen stoten van voor uw heilig aangezicht. Maar o zonen Davids, ontferm u toch onzer. En wil u betonen vanavond dat ge nog een genadig en een barmhartig God zijt en groot van goede tierenheid en waarheid. Heere, help ons dan. Neem onze gedachten gevangen. Wil onze harten openen opdat uw kerk ook onderwezen mag worden. Ook want uw kinderen kunnen ook zo bezet zijn met hetgeen wat van deze aarde is. Ze kunnen zo aangevallen en bestreden worden, maar wil gij alles wegnemen en wil gij nog uw wandelingen heerlijk maken in het midden van ons. Gedenk, Heere, het werk wat in de kerk mag worden verricht, het werk op de verenigingen en de zondagsschool en onder onze gehandicapten. Gedenk de ambtelijke arbeid die verricht wordt in de huisbezoeken, maar ook de ziekenbezoeken. Ach, Heere, al die ambtelijke arbeid, de catechisaties, we mogen vragen of u het gebruiken wil, maar ook het werk van zending en evangelisatie. Wil gij uw woord verkondigen, waar uw woord verkondigd wordt, wil gij dan pijlen afschieten, opdat ze treffen mogen in des konings vijanden. Heere, zou u zo ons samen willen zegenen, maar ook ons wegzinkend vaderland, ons geëerbiedigd vorstenhuis. We lazen, Heere, hoe ook onze kroonprins ook weer bij de dood van de dood ontsnapt is. O, u hebt nog over zijn leven gewaakt, maar u kent ook dat leven, Heere. Ach, wij smeken van u, zoudt u toch willen werken in die koninklijke harten, opdat ze toch de wereld en de zonden een scheidbrief zouden geven en zouden vragen naar de God van hun vorige slacht, waar in het verleden gij uw lieve genade in menig hart daar heeft willen uitstorten. O, zoudt gij het ook in dit lage slacht nog willen doen, en zoudt gij nog over ons oranje huis willen opstaan, ja, wil u nog verblijden met uw grote daden, en wil gij uw wandelingen ook onder hen maken. Daar waar ziekte is en zorg, wil u toch voorbereiden om zonder verschrikken u te kunnen ontmoeten. Want ook koninklijke personen hebben dat bloed der verzoening zo onmisbaar nodig. Heere, gedenk onze jeugd. Ze staat in een wereld die in brand staat, waar de zonde vermenigvuldig, waar de verlokkingen en de verleidingen zo vele zijn. O, bewaar ze toch bij uw woord. Bind ze toch aan uw woord. Bewaar ze toch van dat woord af te glijden, Heere. Maar wil u de vrezen des Heeren in hun harten leggen. Gedenk ook uw dienaar. Wil u hem helpen en ondersteunen en geven wat hij onmisbaar nodig is. Gedenk ze die hier niet zijn. U kent ze, Heere, waar ze zich bevinden. In dienst of in op zee of in de verpleging of waar dan ook. O, wil uw goddelijke zorg erover uitstrekken. Die in de verpleeginrichtingen verkeren, we mogen ze genadiglijk aan u bevelen. Wil u uw goddelijke hand nog uitstrekken en wil u nog verblijden met uw daden. Zo wacht het alles op u en het blijft op u wachten, o eeuwige koning. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit en rijd zegenrijk op uw woord. Opdat uw woord zijn gezegende gang zou mogen maken in het midden van ons. Wij bidden het van u alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 73 en daarvan het 13e en het 14e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En ook wat er volgt in het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. En wat er verder volgt, 13 en 14. Van Psalm 73 en tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen. De Heere zegene u met uw gaven. geliefden, eenmaal kreeg de profeet Jesaja de opdracht om een troostboodschap te verkondigen. En die troostboodschap die luidde: troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Hij spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept daartoe dat haar strijd vervuld is. En dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal voor al haar zonden. Dat is een troostboodschap voor een volk dat vanwege het rechtvaardig oordeel Gods in Babel zal worden gebracht. En daar door de genade Gods aan Babel stromen wenend daar neer zal zitten en belijden: wij hebben God op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En als dat volk dan in ware boetvaardigheid en schuldverslagenheid aan de voeten des Heren zal verkeren, dan zal dit woord zijn gezegende kracht gaan doen. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat de vijanden waartegen ze te strijden heeft overwonnen zijn. Dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat de rechte verhouding weer tot stand gebracht kan worden door het werk van een ander. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal. Ze zal weer teruggebracht worden in de vaderlijke erve. Gemeente, is er rijker troost dan deze troostboodschap? Mag ik u vragen, bent u nou zo'n balling? Bent u nou zo'n buitenstaande die daar zit aan Babels stromen? Gaat uw hart naar deze troost uit. Een troost in leven en in sterven. Daar willen we opnieuw met de hulp des Heren vanavond bij stilstaan. Zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus. Wat is uw enige troost? Met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zalig leven en sterven mocht? Antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van mijn zonde, al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Goden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, deze zondag 1 bepaalt ons bij de troost in leven en sterven. We letten erop waarin die troost bestaat. En ten tweede, hoe die troost ontvangen wordt. Waarin die troost bestaat, maar ook de weg waarin die troost ontvangen wordt. Geliefden, wij hebben vorige week zijn we weer begonnen met de behandeling van de catechismus. En omdat het de eerste keer weer was, hebben we ook vorige week wat uitgebreider aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de catechismus. En nadat wij wat gedaan zaken belicht hebben vanuit de geschiedenis, zijn we begonnen met de behandeling van die eerste vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? We hebben gezien, gemeente, hoe de catechismus doorstoot naar het hart. Hij vraagt naar het hart. De catechismus vraagt niet: wat verstaat u nu onder die enige troost in beide in leven en sterven? De catechismus die vraagt ook niet: geef nou eens een dogmatische uiteenzetting van dit alles. Maar de catechismus die kijkt u aan en die zegt: wat is? Hoe sta je tegenover deze zaken? Wat voor houvast heb jij? Hebt u in dit leven? In dit leven dat vol kommer en moeite en verdriet is. In dit leven waarvan de oude Mozes moest getuigen, helaas het best. Van onze beste dagen baar dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schierlijk afgesneden. Wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. En dan is er maar ene zaak die dan overblijft, die troost kan geven in leven en in sterven. Want gemeente, dat moeten we allemaal een keer. Het kan misschien voor jou nog 60 jaar duren. Maar het zou ook kunnen zijn dat het nog maar 6 weken was. Het zou ook kunnen zijn dat het nog maar 6 uur is. Maar als we moeten sterven, dan zullen we alles achter moeten laten. Al datgene waar we nu aan verbonden zijn. Aan ons geld en aan ons huis, aan onze auto misschien, aan onze goede werken, dan kan niets ons helpen. Dan moeten we die reis doen. En al staan we dan als familie er rondomheen, maar toch, we moeten zelf sterven. En sterven, dat is afscheid nemen van alles wat ons dierbaar en wat ons lief is. Kan er dan nog sprake zijn van troost? Als je alles moet achterlaten, als je een geliefde moet verliezen, en als je deze wereld moet verlaten, kan je dan nog spreken van troost? Nee, zegt de wereld. Nee, want dan is alles voorbij. Dan ligt het allemaal achter je. Ja, zegt de catechismus. Dan is het toch de mogelijkheid dat er een zondaar is die een troost bezit. Een troost niet alleen in het leven, maar een troost ook in het sterven. Wat een gelukkig mens die zo sterven mag. Wat een gelukkig mens die op zijn sterfbed getuigen kan. En dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, o dat ik met lichaam en ziel niet meer het eigendom van mezelf ben, maar van Jezus Christus, die getrouwe zalig maakt. O, wat een gelukkig sterven is, zulk een sterven, om met de dichter van Psalm 49 te mogen zeggen: maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Of zoals die dichter Asaf het gezongen heeft: gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u dan toebereid opnemen in uw heerlijkheid. Wat een gelukkig mens die zo sterven mag. Ik weet het zeker, gemeente, dat u allemaal zo wel wilt sterven. Jongeren en ouderen, dat is geen punt. Maar aan zulke sterven, daar gaat een leven aan vooraf. Een leven van voorbereiding. Want dit leven dat we nu leven, dat is ten diepste de voorbereidingstijd. En wilt u ook zo leven? Want gemeente, dat hoort bij elkaar. Uw enige troost is zowel in het sterven als in het leven. Zowel in het leven als in het sterven. Is uw leven, jongeren, ouderen, is dat een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid? Is dat een zoekenstijd om die troost te mogen ontvangen? O, bent u het die met Augustinus zeggen mag: mijn hart, o God, is onrustig in mij, totdat het rust vindt in u, o God. O, bent u het die getuige mag, Heere, u, als ik u mis, dan mis ik alles. En buiten u kan niets en niemand mij werkelijk troosten. Ik heb u nodig, want ik kan u in mijn leven niet meer missen. O gemeente, dat is een volk die hebben dat bloed en die gerechtigheid van Christus nodig. Dat zijn bedelaars aan Gods genadetroon. Die zijn vaak te vinden aan de hemelpoort. Vaak te vinden en daar kloppen op de poort van die hemel. O geliefde, dat zijn bedelaars die om God verlegen zijn. Leg uw hart er alstublieft naast. Gaat uw hart naar deze zaken uit. Durf u het, mag u het zeggen. Bij een alwetend God, zoals die dichter van Psalm 35 zegt. Gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ach, we moeten eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente van nature, dan gaan we aan deze zaken voorbij. Dan stellen wij de dag van onze dood ver van ons af. We lezen het elke dag. We horen het. We zien de advertenties in de krant staan. Maar toch, we schuiven dat maar zo ver mogelijk vanaf. Die dag van onze dood, die drukken we maar wat weg. Daar word je zo depressief van, zeg je dan. Maar toch, gemeente, dat is wel gevaarlijk. Want wij moeten allen sterven en het kan tot eeuwige schade zijn. En sterven, dat is God ontmoeten en dan hebben we een borg nodig. Een borg voor betaling van die grote schuld. En daarom hoor naar dit kostelijke antwoord dat vanavond onze aandacht vraagt. En de Heere geven dat er heilige jaloersheid in onze harten gewerkt worden om die God te mogen kennen. Dat die valse rust zou worden opgezegd. En dat we begeerig zouden worden, maar ook heilig werkzaam aan Gods genadetroon. Om deze wetenschap, om dit geheim van de christen te mogen ontvangen. Ach, ik weet het. Daar zijn heel wat kinderen des Heer in ons midden die dit, deze catechisme zo niet zullen durven nazeggen. O nee. Als ik hun leven moet tekenen, dan is hun leven veel meer getekend in het zie op mij, in gunst van boven. En wees mij toch genadig hier. Als ik hun leven moet tekenen vanavond, dan staat hun teken veel meer in die vraag, waarbij zal ik dat weten? Oh, het is wel de hartelijke begeerte. Het is wel het verlangen van het hart, het heimwee der ziel. Om dit de catechismus na te zeggen, maar als je het aan ze persoonlijk zo rechtstreeks vraagt, dan zullen ze dit antwoord niet durven geven. Maar wat zou het een wonder zijn als de verklaring van deze catechismus, waar we opnieuw weer mee begonnen zijn, dat nu die ver van verre staande zo zou mogen uitdrijven. Opdat ze gebracht werden van dat bewegelijke in dat onbewegelijke koninkrijk. Om nu met Paulus te mogen getuigen. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. O, dat de beleving en de bespreking van deze zaken. Dat hij, dat de zulken uitgedreven werden. En geen rust zouden mogen kennen. Voordat die zalige geloofswetenschap door de Heilige Geest dan is geschonken in het hart. Hoor, wat een Adamskind hier mag antwoorden op deze vraag. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En dan zegt deze zondaar, dit is het, dat ik nu het eigendom van Jezus Christus geworden ben. Dat zegt nou een mens, gemeente, bij die waarbij zijn doop betuigd werd een kind des torens te zijn. Dat mag nou een mens getuigen die moest belijden voor God dat hij de eeuwige verdoemenis verdiend heeft. die hij voor God moet belijden dat hij Gods geboden heeft overtreden en zijn evangelie heeft veracht. Dat is nou een mens die in opstand is gekomen tegen God, die de liefdesband met de Heere verbrak, die eigen wegen ging en begeerde nooit meer tot God weder te keren. Maar, o eeuwig wonder van genade, God liet hem niet gaan. Hij liet God wel gaan, maar God liet hem niet gaan. En waarom? Omdat hij nou van eeuwigheid al gedachten des vredes over hem had. En toen is een ogenblik in dat leven van deze antwoorden gekomen dat de Heere tot hem sprak. En nu tot hiertoe. En nu niet meer verder. En we weten niet waar hij vandaan gekomen is en waar dat gebeurd is. Dat kan zijn op een plaats van ijdelheid. Dat kan op een plaats waar de zonde ingedronken wordt als water. Dat kan ook een plaats zijn onder de preek in Gods huis. En toen ging dat woord, gemeente, dat ging hem of haar aanwijzen. En als dat gebeurt, dan wordt die preek een preek voor jou. Een preek voor u. Dan kan het best wel eens gebeuren dat je de gedachte hebt dat je als het ware alleen in de kerk zit. En dat de dominee het alleen tegen u hebt. Oh, dan gaat die boodschap des Heren, dat wordt een persoonlijke boodschap. Dan worden wij de aangesprokenen, dan worden wij de aangewezenen. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je nog probeert om dat woord te vergeten. Maar dat lukt niet meer, dat kan wel eens een poosje. Maar geliefde, wat God grijpt, dat grijpt hij vast. En dat laat hij nooit meer los. Oh, dat is dan niet te verklaren, dan gaat toch de wereld er anders uitzien. En het vermaak in de zonde, we hebben er vanmorgen over gesproken met u, dat wordt toch anders, dat woord gaat dan toch trekken. En die zaken aangaande dood en eeuwigheid worden toch gewichtige zaken in zulk een hart. En hoe meer nou die mens gaat leren, hoe dieper die mens nu gaat buigen, gemeente. En daar ontstaat een hartelijke droefheid die zich naar God uitstrekt. En dat is nou alles door de bediening van die Heilige Geest. Want die Heilige Geest die gaat Christus verheerlijken. Die gaat plaats voor Christus maken. En hoe doet hij dat? Getuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Want er is in ons hart geen plaats voor Christus. Daar moet plaats gemaakt worden, gemeente. En daarom gaat die Heilige Geest maken van die zondaar een verlegen zondaar, een schuldige zondaar, een boetvaardige zondaar. En dan worden we een ongetrooste en ellendige. De catechismus die spreekt erover in het vervolg. Maar dat doet de Heilige Geest om te komen tot dat doel. Oh, tot dat doel. Om Christus nodig te hebben. En zalig geliefde die het mag verstaan. Dat er nu buiten hem geen leven meer is, maar een eeuwig zielsbederf. Zaligheid die die boodschap mag ontvangen in het hart. Die zalige geloofswetenschap. En nou is zondag 1, vraag 1 is en antwoord 1. Dat is eigenlijk nu een samenvatting van datgene wat nu de christen door het genade mag ontvangen. Een samenvatting van wat nu gaat volgen. Dat is bijbelsgemeente, want zo lezen we het ook in Psalm 116. Die dichter die begint, als er gevraagd wordt om eens iets te zeggen, oh, dan begint hij met het ik heb lief. Want de Heer hoort mijn stem. En dan gaat hij eerst vertellen wie die God nou in zijn leven geworden is. Maar dan gaat hij daarna vertellen hoe die nu daaraan gekomen is. En de weg tot die genade en tot die verlossing. En zo is het nou ook met de catechismus. Hier is een bevestigde christen aan het woord, gemeente. Die het weten mag op goede grond. En ik heb voor al mijn zonden vergiffenis gevonden. Maar nu gaat hij in die volgende zondagen, gaat hij nou onderwijs geven hoe hij nu aan die troost, aan die zalige wetenschap gekomen is. Daar kan hij rekenschap van geven. Daar kan hij vertellen. Want dat is in geen hoek geschied. En daarom, wat is de rijkdom van dit antwoord toch eigenlijk onpeilbaar, gemeente. Ook dat ik zie die man zo in mijn gedachten zo weer zitten. Daar is hem een vraag gesteld. Een hele persoonlijke vraag, en dat was deze vraag: wat is uw enige troost? Beide in het leven en in sterven. En dan mag dit Adams kind, gemeente, mag gaan zeggen dat ik nu het eigendom van Christus geworden ben. Ik ben het niet meer van mezelf. Ik ben niet meer het eigendom van de vorst der duisternis. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik leef niet meer op voor rekening van mijzelf. Maar hij wilde zich over mij ontfermen. Nu door genade ben ik het eigendom geworden van Jezus Christus. En dat is niet zomaar een antwoord, gemeente, dat dogmatisch in orde is. Maar dat is nou een antwoord vanuit de verwondering. Daar hoor je in zijn antwoord de verwondering en de aanbidding, dat ik nou met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet meer mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Mijn getrouwe zaligmaker. Ja, dat schrijft hij ertussen. Dat moet erbij. En daarin komt de liefde in openbaar. Want hij is met hartelijke liefdesbanden aan die gezegende zaligmaker verbonden. En dat zijn zulke liefdesbanden, dat die zijn zo sterk, dat de dood ze zelf niet kan verbreken. En dat vuur het niet zou kunnen uitblussen. O, dat is een liefde die sterker is dan de dood en die harder is dan het graf. Want het is de liefde van Christus die zijn hart vervult als antwoord op de liefde van Christus tot hem. Alles wat op deze aarde is, gemeente, dat moeten we straks weer loslaten. Aardse banden worden verbroken. Een man moet zijn vrouw verliezen of een vrouw moet haar man verliezen. Dan komt er een scheiding. De dood verbreekt liefdesbanden. Maar de christen, de ware christen, die mag zeggen, er is een band die de eeuwigheid verduren zal. O geliefde, dat is nou het wonder. En dat is nou gekomen, daar is hij nou de oorzaak van, zegt deze man. Het is de oorzaak ligt niet bij mij, maar bij die getrouwe zaligmaat. Wanneer wij zaken in ons leven hebben, dan eigendommen en bezittingen, dan ben je daar zuinig op. Dan vind je dat erg als die beschadigd worden door anderen of weggenomen worden door anderen, voor anderen, daar vecht je voor. Maar geliefde, Christus, die heeft eigendommen. O, daar heeft hij alles voor over gehad. En die eigendommen, die raakt hij nooit kwijt. Wij kunnen in dit leven bezittingen en eigendommen kwijtraken. En hoeveel eigendom we ook hebben in deze wereld, maar als de dood komt, dan moeten we alles achterlaten. Maar geliefde, Christus heeft eigendommen. O, daar is die eeuwig aan verbonden. En daar is die zo zuinig op, dat geen Satan en geen dood die eigendommen van hem kan wegrukken. Hij is met een sterkere band aan de zijnen verbonden. Als hier op aarde een man en een vrouw en kinderen aan elkaar verbonden zijn. Jesaja die zegt, het zou kunnen. Het is eigenlijk niet denkbaar. Maar het zou kunnen dat een man, dat een moeder haar zuigeling vergat. Maar Christus die zegt, zo, ik kan u toch niet vergeten. Dat kan Christus zelf niet, want die namen van de zijnen, die staan in zijn handpalmen gegraven. Die namen van zijn eigendommen, die draagt hij op zijn middelaarshart. Dat wil zeggen dat zijn oog altijd op hen ziet. Dat zijn oor hen altijd hoort. Dat zijn handen altijd naar hen zijn uitgestrekt. En dat zijn hart altijd voor hen geopend is. O, hij dekt ze onder zijn hand. En ze zullen en ze kunnen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Maar ook niet uit de hand van zijn vader. En u ziende op deze zaken. Kun je dan begrijpen dat die antwoorder zegt. Beide in leven en sterven niet mijn. Maar mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. O ziende op zijn liefde. Ziende op zijn trouw. Niet alleen dat hij ze opzocht. Maar ook dat hij ze vasthoudt. Niet alleen dat hij ze genade schonk, maar ook dat hij ze bij die genade bewaart. Dat doet hem zeggen, mijn getrouwe zaligmaker. Ja, geliefde, hoe getrouw was hij in zijn werk en in zijn roeping. Hoe getrouw is hij geweest in de vervulling van zijn belofte. Maar hoe trouw is hij ook in het leven van de Christen. In het leven van de zijde, de apostel die moet getuigen, indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Al wordt dan op het hart getrapt, maar zijn liefde tot de zijne vermindert nooit. Al lopen ze van hem vandaan, maar de liefde tot de zijne verandert nooit. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En een eeuwige liefde, dat betekent tegelijkertijd een onveranderlijke liefde. En nu hebben zij die liefde van hem niet opgewekt. Maar daarom zullen ze die liefde van hem ook tot hen niet teniet kunnen doen. O nee. En daarom mijn getrouwe zalig maken. Wat is die getrouw? Wat heeft de christen vele vijanden? Vijanden die het op zijn leven gemunt hebben. Die zijn ondergang zoeken. De zonde is zo'n vijand. En het eigen vlees is zo'n vijand. En Satan is zo'n vijand. Maar hij zal ze nimmer omdoen komen. In dure tijd nog in hongersnaad. Mijn getrouwe zaligmaker heeft daar de dichter niet van gezongen. De goede herder. O, hij is die goede herder. Die zijn schapen leidt. Leidt door de woestijn van dit leven. Die schapen die zo moeilijk kunnen zijn. Die zo nukkig kunnen zijn. Die zo hardleers kunnen zijn. Die zo ongehoorzaam kunnen zijn. Maar hij blijft voor de schapen zorgen. Totdat hij ze allemaal in de schaapskooi heeft. Mensen kunnen bezittingen en eigendommen verliezen. Mensen kunnen op een gegeven moment zeggen, ach, ik stel er toch niet zoveel prijs meer op. Maar deze eigendommen van hem, hij heeft ze eeuwig lief. En ze zijn met eeuwige liefdesbanden aan hem verbonden. Waarom? Omdat ze betaald zijn. En omdat ze verdiend zijn. Want zo zegt de catechismus die met zijn dierbaar bloed. O, zet daar maar een streepje onder, gemeente. Zijn dierbaar bloed. Dat is zijn kostbaar bloed. Maar daar zit ook liefde en verwondering. Wat is er met dat bloed? Wat is er met dat offer te vergelijken? Dat hij op Golgotha's kruisheuvel heeft gebracht. En die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Volkomen betaald. En omdat hij volkomen betaald heeft, heeft hij ook een volkomen onvervreemdbaar recht op de zijne verworven. Hij heeft gestaan op de plaats van de zijne. Hij heeft de straf gedragen in de plaats van de zijne. Hij heeft alles voor ze gedaan. Hij heeft de wet voor hen vervuld. Hij heeft het oordeel voor hen ontvangen. Hij is tot een vloek geworden. Opdat zij met zijn zegeningen vervuld zouden worden. Hij werd van God verlaten. Opdat zij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ja, zegt de catechismus. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Voor al mijn zonden. Waar moet je beginnen? En waar moet je eindigen? Al die zondige gedachten, die zondige woorden, die zondige werken, al die zonde van bedrijf en al die zonde van nalatigheid, al die beweende en onbeweende zonden, al die gekende en ongekende zonden, o geliefde, als de Heilige Geest op de school van Jezus brengt, dan gaan we leren wat het zeggen wil, al mijn zonden, en we weten er maar een speldenknop van. Want de Heilige Geest die leert het in orde. En dan gaan we meer en meer graven in de wand van ons hart. En dan komen we meer en meer achter hoe verdorven en hoe onrein en hoe zondig we zijn, geliefd. En dan te bedenken dat elke zonde Gods rechtvaardige toren opricht. Elke zonde Gods gramschap opwekt. En nu is deze borg en zaligmaker, waar de kerk van getuigen mag hier in dit antwoord, dat is nou mijn zaligmaker. Wat heb je aan zo'n zaligmaker? Wel dit. Hij heeft voor al mijn zonden betaald. Op Golgotha's kruisheuvel. Hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan door zijn dierbare bloed te vergieten. O, door zich over te geven tot in de dood des kruises. Hij is die zijn getrouwe zalig maken, die tot het einde getrouw is geweest. Die zich niet liet weerhouden van de weg die hem voorgesteld was. Als Petrus uit liefde zegt, Heere, doe dat maar niet, blijf maar hier, dan schuift hij Petrus aan de kant. En hij gaat, want die lief gehad heeft hij tot den einde toe lief gehad. Mijn getrouwe zaligmaker, ach die catechismus, hij kan er niet van zwijgen. Het eerste antwoord komt de gezegende Jezus alweer naar voren, want dat is zijn leven geworden. Dat is zijn alles geworden. Daarin heeft hij nou de weg en het waarheid en het leven gevonden. En als hij nou vraagt naar die enige troost, wat is dan die enige troost? Daar staat diepte Jezus Christus zelf. Dat is zijn werk en dat is zijn persoon. En wat heeft hij dan gedaan? Wel, hij heeft met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost. O, hij heeft zijn werk goed gedaan. Hij heeft het werk zo goed gedaan. Dat er nou niets meer van de zon daarbij kan. En ook niet bij hoeft. Als hij straks uitroept op Golgotha's kruisheuvel, het is volbracht, gemeente. Dan roept hij daar eigenlijk uit, het doel is bereikt. En dan is de Vader die gaat amen zeggen door de scheuring, door het scheuren van dat voorhangsel van boven tot beneden toe. Daar is een goddelijke hand die het nu, dat ze die afscheiding weg gaat halen, want alles is betaald nu. Nu op grond van zijn werk zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtreding meer in mijn Israël. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Want niet alleen die schuld moest betaald worden. Maar ook uit die macht van de zonde moet bevrijd worden. En nou is hij dat huis van die sterk gewapende ingegaan. O, toen heeft Satan zijn bezittingen. Die heeft hij moeten afstaan, gemeente. Want hij had er geen recht op. Maar Christus had er recht op. En ziende op die verlossing. En ziende op de grootheid en heerlijkheid van zijn verzoenend lijden en sterven. Dan roept deze man uit in verwondering. En al zo bewaard. Op deze wijze bewaard, zegt hij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dan moet je voorstellen dat er, toen dat boekje deze catechismus opgesteld werd, dat toen de brandstapels rookten en de schavotten werden opgericht. Dat boekje dat is ontstaan in een tijd van vervolging, gemeente. Dat is een tijd geweest waar Christus kinderen als slachtschapen naar de slachtplaats werden gebracht. Maar omdat hij het door genade getuigen mag, dat is nou mijn Jezus. Mag hij nou ook zeggen, en op deze wijze bewaard. dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar op mijn hoofd vallen kan. Hoort u het, de wil van mijn hemelse vader? Want omdat hij dat werk nou volbracht heeft, is die vader van Christus, is nou ook de vader van al diegenen die in Christus begrepen zijn geworden. O, wat een zalige zaak, geliefde, als het toegepast wordt aan het hart. Daar is een vader in de hemel die zorgt. Die beter zorgen kan dat een vader op aarde hier zorgen kan. En dat is vanwege zijn werk, vanwege zijn verdiensten, vanwege die gezegende zaligmaker. Kun je begrijpen dat Paulus zegt, ik wens niet anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. En geliefde gemeenten, ik durf niet in de schoenen van Paulus te staan, maar dit zeg ik hem toch na. Ik wens niet anders te prediken dan Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. Die met zijn dierbare bloed de prijs heeft betaald. En die voor de zijne zo zal zorgen dat zonder de wil van die hemelse vader geen haar van het hoofd vallen kan. Ja, ook waarom hij ook mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Maar geen haar van het hoofd. Betekent dan dat ze altijd voorspoed en geen tegenspoed hebben? Betekent dan dat ze altijd het maar voor de wind hebben? Gemeente, dat getuigt tegen de schrift. De kinderen des Heren die in de schrift staan opgetekend, die hebben een leven gekend waar het ervaren moest worden. Enerlei wedervaar, de rechtvaardige en de goddeloze. Christus heeft zijn kerk geen kalme reis beloofd. En wat kunnen de golven hoog gaan? En wat kan de wind tot orkaankracht aanwakkeren? En wat kunnen ze menigmaal vrezen, meester, behoed ons, wij vergaan. Wat kunnen ze menigmaal vrezen dat ze onderweg bezwijken zullen. Dat ze de eindstreep niet behalen zullen. Dat ze de haven, de begeerde haven, niet zullen bereiken. O, dat hij ze zal verlaten vanwege hun ontrouw, vanwege hun liefdeloosheid, vanwege hun zonde. Maar dit is mijn troost, indruk mij toegelegd. Dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Dat betekent, en als er dan die tegenspoed komt. En als er dan dat kruis komt. Waar ik me tegen verzet. En waar ik dan met gebalde vuisten in mijn broekzak sta. Tegen God. Vanwege de weg die de Heere houdt. En vanwege het kort houden van de Heere. O, dan zal het toch dienen, zegt deze christen, dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Ook die kruis, dat kruis. En dan misschien ook die doorn in het vlees. En dan ook misschien die onbegeer, die onvervulde begeerte en wens die je zo graag zou willen hebben. Maar dan zal de christen het toch mogen zeggen. Hij zal er nou niet altijd wat van verstaan. Maar hij zal het toch, zal hij het een keer getuigen en het zal zijn tot nut. En zo mag het geloof wel eens in verwondering zingen wat we samen gaan doen uit Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. Het 10e vers van Psalm 33.
Geliefde, en hoe onbevattelijk rijk is toch een kind van God. Ze hebben een dierbare zaligmaker die betaald heeft en verlost en bewaard. Ze hebben een vader in de hemel. En waar zonder zijn wil, zonder die wil van de vader, geen haar van het hoofd valt. Maar ze hebben ook een heilige geest die verzekert. Want het is die geest die dat geloof werkt, maar ook versterkt. En het is die geest die Christus heerlijk maakt in het hart. Het is die geest die ook die zalige geloofswetenschap in het hart in gaat drukken. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. O God, kinderen, ze kunnen zo vaak vrezen. Ze kunnen zo vaak van verre staan. Daar kan zo vaak die vraag zijn in hun leven. Ze hebben wel eens iets van die zaligheid gezien. Ze hebben misschien ook wel eens iets van die zaligmaker gezien, van die persoon. Maar zo menigmaal is de vraag in hun hart, maar is die nou ook mijn zaligmaker? Heeft die nou voor mij geleden? Heeft die nou voor mij die vloek weggenomen? Heeft die voor mij nu op Golgotha's kruisheuvel uitgeroepen, het is volbracht? En gemeente, als de Heere dat zelf niet tegen hen zeggen zou, ze zouden het nooit geloven. Als de Heer het zelf niet tegen hen zeggen zou door zijn woord. Ze zouden het nooit geloven. Waarom niet? Omdat ze zichzelf zo schuldig leren. Voor Gods aangezicht. O, dan moeten ze zeggen, Heere, vergist u zich niet. Weet u wel wie ik ben? Die rijke, die grote God. Dat is te groot. Voor zo een zoals ik ben. Dat ben ik toch niet waardig, Heere. Wat hebt u nou aan mij? U hebt nou nooit anders dan alleen maar verdriet. Verdriet van mij gehad. Van mijn leven moet zo vaak gelden. Waarom beslaat hij nutteloos, onnuttig de aarde? En daarom is die zaak zo groot. Dan moet je de Heere tegen hen zeggen. Want anders dan zullen ze het niet durven. Dan zul je niet durven aanvaarden. Dan zul je niet kunnen bevatten. O, laat de geveinsden daar geen probleem mee hebben. Maar Gods ware kinderen die zeggen, Heere, weet u wel wie ik ben? Weet u wel wie ik ben? O, weer, hoe kan dat nu? Mephibozet die zegt, wat is het dat gij omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben? Mephibozet, mijn man, je kwam toch uit dat koninklijk huis. En daar lag toch een belofte, daar lag toch een woord, daar lag toch een overeenkomst, een verbond. Tussen David en tussen Jonathan. Je had er toch enig recht op. Ach, spreek niet over rechten bij mij zulk een. Spreek maar niet gemeend over zulke rechten of verdienst of waardigheden of wat dan ook. Wat is het dat gij omgezien hebt naar zo'n dode hond als ik ben. En daarom hebben ze nou zo nodig. En dat weet nou die God. Want die is nou zo'n wijze God. Die zegt, en ik zal het nou in je leven zeggen. En hij zegt het, hij verzekert en mij door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. O zalige zaak, gemeente. Om op grond van recht en gerechtigheid, op grond van het sterven en de dood van de Zoon van God, om dan de zalige afkondiging het hart te mogen ontvangen. En u vind ik vanwege zijn werk en vanwege zijn verdienst, omdat hij nou betaald heeft tot het einde toe, zie ik geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. En dan schenkt de Heilige Geest die zalige geloofswetenschap, waardoor ze gaan mogen weten de dingen die hen van God geschonken zijn. En dan kan het wel eens zijn dat ze met Job uitroepen, ik weet het, mijn Goël leeft, mijn losser, mijn verlosser leeft. Oh, dan mogen ze met Paulus wel eens getuigen. En ik ben verzekerd dat hij het pand voor mij weggelegd zal bewaren tot die dag toe. Als die zalige wetenschap gemeente nou in het hart is gelegd, ben je dan klaar? Daar zijn er nogal wat die dat menen. Ach, dominee, als ik het nou maar zeker wist. Als nou de Heer het maar echt tegen mij gezegd had. Ik sta nog zo vaak van verre, zegt men dan. Maar als de Heer het nou echt zou gezegd hebben, als ik het nou toch zou weten dat mijn schuld vergeven was dan, ja, bent u dan klaar? Is dat dan het hoogste? Is dat dan hetgene wat u zou willen bereiken? Ach gemeente, als we het zouden bezitten en we zouden de vrucht en de baten en de beleving ervan schenken, van missen, wat zouden we dan ook arm zijn? O, wat zouden we dan toch nog arm zijn? Wat zegt de schrift? De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En daarom zegt zondag 23, waarvoor zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Dan heb ik ze wel gekend, gemeente, die leesbare brieven van Christus. Ze mochten weten waar hun schuld gebleven was. Ze mochten spreken van dat aandeel wat ze in Christus hadden. En ze zaten daar in treurigheid te neer. Waarom? Omdat ze de borg zou misten. Want het ware leven ligt niet in de wetenschap. Hoewel de aard van het nieuwe leven zich richt op die vastheid en die zekerheid. Maar het leven ligt niet in de wetenschap. Maar het leven ligt in de gemeenschap. En als ze hem dan niet zien naar wie zijn hart uitging. En als ze zijn stem dan moeten missen. En ze horen de stemmen van de wereld en de stemmen van hun eigen hart. En ze gevoelen dat ze verdiend hebben dat hij van hen voor altijd zou wijken. O geliefde, vanwege hun ontrouw, vanwege hun wereldzin, vanwege hun aardsgezindheid en wereldgelijkvormigheid. Omdat ze hun liefde nog zo menigmaal aan anderen geven. Dan kunnen de zulke kunnen soms jaloers zijn op dat volk dat zonder de Heere niet kan leven. Geen dag, geen ogenblik. Nee, gemeente God, kinderen ontvangen op deze aarde geen hemel. Maar ze ontvangen op aarde wel eens bij tijden en ogenblikken hemelse genietingen en zalige vertroostingen. En dan ontvangen ze wel eens zalige vergezichten. Als ze die niet kregen, ze zouden in hun druk vergaan. Maar nou, die koning van de kerk, die weet het. Hij heeft zijn kerk heeft hij in de woestijn geplaatst. Te midden van de dood en van de onvruchtbaarheid. En dat moeten ze allemaal zelf meer en meer ook gaan inleven. Ondanks die rijke verzekering des geestes. Maar nu heeft hij ze gegeven, de vleugelen. Van het geloof en van het gebed. En dan mogen ze wel eens met die vleugelen boven alles uitstijgen. En zeggen in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Overblijd u niet over mij, o gij vijandin. Want als ik gevallen ben, dan zal ik weder opstaan. Hij maakt ze, hij verzekert ze van dat eeuwige leven. En tegelijkertijd maakt hij ze arm. Maakt hij ze arm, opdat ze met hem. Die heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. De ene die boezemzonde, die maar niet uit zijn binnenste kan rukken, maar die altijd maar mee moet dragen. En de ander die smart over het verleden, waarvan die weet dat God het hem vergeven heeft, maar dat hij zelf daar altijd de smartelijke inleving van nog moet meedragen. Opdat zo Christus alles zou zijn. Opdat ze het zo zouden gaan leren, ziende op hem. Opdat ze door het geloof de toevlucht tot hem zouden nemen. En om zo het ervaren en voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En gemeente, dat is nou alles door de bediening van die Heilige Geest. En als dat geloof nu mag doorbreken. En als er nu vraag gevraagd wordt naar die troost, oh, dan mogen ze in stille verwondering en aanbidding zeggen dat ik nou niet meer mijns, maar mijns getrouwe zalig maken Jezus Christus eigen ben. En dat kan Satan benauwen, maar dan kan je Satan wel eens naar Jezus sturen. Oh, dan kun je hem wel eens van je afsturen naar hem die betaald heeft met de prijs van zijn dierbaar bloed. Hoeveel stukken zijn u nodig om dat nou te weten te komen, om daar nou die zalige wetenschap daarvan te ontvangen? Nu zegt de catechismus drie stukken. Drie zaken, drie hoofdstukken, drie dingen die we zo nou onmisbaar nodig hebben. Kennis van onze ellende, kennis van die verlossing, maar ook kennis van die hoe ik voor zulke verlossing God zal dankbaar zijn. Alleen kennis van het eerste is te kort, o gemeente. Alleen het kennis van onze ellende, want we horen zo vaker over ellende spreken. En het zal het niet in die weg, jawel, het is onmisbaar nodig in die weg. Maar, o, laat toch de ellende op zich niet een grond zijn. O, maar laat de ellende uit een drijving moeten zijn naar die verlossing, om die verlossing nodig te hebben. Judas die riep het uit, ik heb verraden, onschuldig bloed, maar ik kwam er niet mee naar Jezus toe. En daar hebt u nou het verschil, geliefd. O, die kennis die onder God doet buigen en die onze rechter om genade doet bidden. Kom, we hopen daar in de volgende keren nog wel nader bij stil te staan. Bij dat wonder, bij deze weg die God nu heeft gesteld. Hoe kom ik nu aan die zalige troost, gemeente? Dan zullen we zien dat die drie zaken ook telken malen weer terugkomen in het leven van Gods kinderen. Die doorgaande kennis van onze ellende houdt nooit op. Maar ook die doorgaande kennis aangaande dat enige verlossing, van die aangaande die enige verlossingsweg houdt ook nooit op. En de verwondering die houdt ook nooit op. Het wordt alleen allemaal al maar dieper van toon. Kom, we gaan eindigen. Wat is uw enige troost? Waar zoek jij de enige troost? O, vraag jongeren en ouderen toch. Om geopende ogen, om te zien wie je bent, zoals God je tekent in zijn woord, opdat daaruit, uit dat diepe besef, de beden geboren worden hoe ik van deze ellende verlost te worden, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost te worden, om dan ook door genade te mogen gaan verstaan hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En dan hier in beginsel. Maar dan is het hier voorsmaak. Dan is het hier Elim. Op dat straks in Kanaan dat nieuwe lied volmaakt gezongen mag worden. Gode zij dank voor deze onuitsprekelijke gave. Amen. Heren, we zijn vanavond bepaald bij het geluk van uw kinderen. Ach, wij smeken van u, zou uw heilige jaloersheid willen verwekken in het midden van de gemeente. Er zijn er nog zoveel die troost ganzen al niet kennen. En er zijn er anderen door genade die weten er wel iets van. Maar ze durven het de catechismus niet na te zeggen, ze blijven staan. Wil u ze naderbij brengen, door het geloof. Want daar gaat het om, heren. Zou u tot hun zielen willen spreken? Zou u dat gezegend onderwijs in hun harten willen verheerlijken? Heb ootmoedig dank voor vandaag. Gedenk ons deze week die we weer ingegaan zijn. Wil ons behoeden en beschermen en beveiligen. Neem ons samen voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot, het vijfde van Psalm 43. Thank you. ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.